eens meer waarom. Maar ja, dat ging over een vluchteling. Hoe kan het ook anders? En wij begonnen toen met een heel klein groepje Iraanse vluchtelingen. En Theo had wel interesse, dus die is toen regelmatig in Haarlem geweest, volgens mij. Hè? En daaruit voort is een, gewoon een vriendschapsrelatie ontstaan met de hele familie. En was geweldig. Maar in die periode waren er ook een aantal Iraanse vluchtelingen die zij opgevangen hebben, waaronder twee kinderen. En tussen die Afghaanse vluchtelingen zaten nou niet de makkelijkste mensen. Dat is behoorlijk pittig geweest. Het feit dat Theo nog steeds liefde heeft voor Farsi sprekende is wel heel bijzonder, vind ik. Ik weet hoe dat voelt als het niet zo makkelijk gaat. En daarom zijn we heel blij dat sinds een tijdje geleden dat een aantal Afghaanse vrienden die wij uit het netwerk kennen hier ook naar de kerk komen. Ze komen ook op onze training, sommigen. Gaan ook mee naar het familiekamp. De gemeente heeft enorm geholpen om een aantal Afghaanse vrienden daar te krijgen. We hebben afgelopen weekend 400 zeg maar Iraniërs en Afghanen, waarvan ongeveer een derde asielzoeker is. Hebben we in Delden familiekamp mee gehad, helemaal in het Farsi. Dari ook. En Jafar die was er ook bij. Dus ik vind het leuk om heel even aan hem te vragen wat hij er nou van gevonden heeft. Waarom dat voor hem nou zo heel bijzonder was. Dus als Jaffa en Vreste even naar voren komt, dan zal Vreste hem even vertalen. Kom maar. Gaat het niet goed? Ja, dat is wel handig. Ja. Oké, dit is Jaffa, dat weten jullie ondertussen wel. De man in het rood, wat een geweldige kerel. Hij is nu Nederlander. En dat Vreste, die is hier al een keer eerder geweest. Die heeft een getuigenis gegeven. Jafar, zondagavond was de Afghaanse avond in het familiekamp. Waarom was dat zo bijzonder voor jou?
Jafar Jan میگه که یک شب شاو که دینست افغانا بود شما بودین حضور داشتین در نظر شما چی اونجا خاص بود از چی خوشتون اومد؟
به نظر من خیلی چیزا خاص بود اما دو تا چیز من اونجا اس کردم دیشب با پیتو میره صحبت میکردم
Volgens mij was heel veel speciaal voor ons, maar ik wil twee punten noemen.
Maar am uzur khoda ra uja eskadam, am uzur shaitana eskadam.
Ja, ik voel dat God was daar en ook Satan.
Am to ke khod pit mefama, group ma esardesh yak sal taqriban mesha ke esardesh khorda.
En ja, Piet weet ook dat onze groep is echt nieuw. We zijn begonnen ongeveer één jaar.
Dat is de Afghane groep, hè?
Dus Afghane groep, ja.
We hebben Sivom, die Barname Mali Afghana boet.
Ja, en zondagavond, de dienst was helemaal voor Afghanen.
Merk daar ze Ajibi doorstom.
Ik had een vreemde angst.
Waarom ik hem op tijd doorstom?
Want wij hadden bijna geen ervaring.
آمادگی نداشتیم.
Ja, wij waren niet klaar voor de dienst.
اولین برنامه ما بود.
Ja, het was eigenlijk onze eerste ervaring.
جایی که ما بیایم دیگر فاز مثبت بودم، فاز منفی میدادم.
Ja, en ik kan niet aan iedereen in onze groep gewoon positieve gevoel geven, maar alleen negatieve gevoelen.
بعد چیزا خوب پیش نرفت.
Sommige dingen was niet zo goed.
حتی ما حاضر شدم که او شب باید کنفرانس ترک کنم.
Ja, en ik wilde gewoon de conferentie verlaten.
تا یه گپ از زبانم برامد دوستایی که دور برام بود اینا گفت ما میریم.
Ja, en alle andere Afghaanse mensen zeiden ja, wij willen ook gewoon weg.
Bij صورت بود یکی از خواهرم گفتیم همچون مشکلی هست ما نمیتونیم و بر صورت میخواستیم میترسیم که آبروی ما بره.
En ik heb gepraat met een vrouw van ons team en ik heb gezegd ik ben echt bang van onze reputatie tussen Iraanse mensen.
و یک لحظه خدا در ذهن ما انداخت که ما برای خودمون کار نمیکنیم ما برای خدا کار میکنیم.
En op dat gegeven moment, God heeft met mij gepraat dat wij moeten dit doen voor God, niet voor mens. En wij moeten aan God hulp vragen voor dit moment. Wij hebben dat gedaan, wij hebben gebeden. En wij Wij zeggen dat alles moet met God doorlopen.
U eerste keer dat door gelijk, maar wat goed bij goed.
Dat spanning in my heart is plotseling weg.
Barnama jiroshut.
En de dienst doorging.
Fakat ja, gewacht Pieter meedem, dat kadersham beland is, de osmon kies me kunnen.
En ik heb gezien dat Piet was aan het dansen en aan het springen.
Ik dacht om God te danken, misschien beland is, en ik zag dat zacht me goed.
En ik heb gezegd, dank je wel God dat die dak is zo hoog, want Piet gaat aan de dak gewoon.
De tashwik Piet met de wajoen nakadem, bachotere ik ar ustadi meekwa shagirdesha tashwik kunnen.
Ik heb niet zo veel gekeken en afrekenen aan het gevoel van Piet dat te springen.
Wat tashwik digara ki didum.
En ik heb gezien tegelijk de bemoedigen van andere mensen in dat zaal.
450 nafar sar po khistavad ama tashwik
meke. Het was ongeveer 450 mensen dat ze allemaal aan het roepen, springen en dansen.
Barnama ki tamam shud az digah ki mashunidum.
En na de dienst heb ik feedback en bemoedigen van andere mensen ook gehoord.
باور نکردم اومدم از چند تا افغانایی که نزدیک اومد از راحت هستم با اینا از اینا پرسیدم
یعنی کان دات کان دی نیت خلوف ان ایک گفراخت ان اونز تیم ان افغان منسه
و گفتم شما راستش برام بگین برنامه چطور گذشت چطور بود
ان ایک گفراخت دات یی موت د وارهایت تگه می فورتلن هو گینگ ات
نه دیدم که اینام با دیگا هم نظر است
ان ماین گروپ واز اوک می اینز مت اندر پرسون ان دات زال
و این چیزی بود که من قدرت خدا را اوجا دیدم شکست شیطانم دیدم
یعنی که به خزین دار دی اوفروینینگ فون خود اند افال فون ساتان
خدا را شکر میکنم به وجود خود خدا
یعنی ایک بن اخت دانک بار فون یسوس کریستن فون خود فادر
دانکیوال 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 فرشته Ja, wij beseffen dat vaak niet, dat in ons land, dat er ook heel veel strijd is onderling. Hè. Als vluchteling kom je binnen, maar vaak kom je met je vijand in hetzelfde rijtje van het aantal kamertjes waar je tussen gepropt wordt. En dat hebben wij helemaal niet in de gaten. Wij denken van, nou lekker Nederland, vrij land, democratie. Nou, vergeet dat maar. Ik heb ondertussen lang genoeg meegelopen om te weten dat het vaak in een asielzoekerscentrum net zo hard doorgaat. En deze twee volken, Iraanse en Afghaanse mensen, hebben we dus in één conferentie bij elkaar gewoon feest zien maken. En dat was eigenlijk ook best wel spannend, want ja, je moet je een beetje zo voorstellen van zo ongeveer na de Tweede Wereldoorlog, dat we dan met onze Duitse broeders en zusters samen een dienst gaan houden. En dat dan plotseling, zie je dat dan gebeuren, dat de muren vallen en in één keer zie je die eenheid komen. Dat is... Denk ik wat Jafar zo fantastisch vond. Ik trouwens ook, daarom stond ik te springen. Wat heel bijzonder was, dat zul je zo meteen in de presentatie zien, die ik tijdens de preek laat zien. Je mag hem trouwens alvast aanzetten. Ik ga een uitdaging meegeven. Ik heb de vraag van Theo gehad om jullie als gemeente bij ons project te betrekken. Ik kan me voorstellen, je zegt, ik heb er helemaal niks mee. Dan is de preek... Oh, dat mag niet. Stop. Even wachten nog. Nee, even terug. Dus anders laat hem even uit tot ik het zeg. Dank je. Ik ga een uitdaging meegeven voor iets wat je ook gewoon in je dagelijkse leven kan gebruiken. Dus het is heel erg gericht op Afghanistan, op... Een land wat enorm verscheurd wordt door geweld. Ik denk dat je het nieuws maar even op dit moment aan moet doen. En je hoort al iets over de Taliban of over de verkiezingen, de fraude. Twee stammen die tegen elkaar willen gaan vechten. Het is constant. Dat is één ding. Maar het onrecht wat in dat land gebeurt is onvoorstelbaar. Ik heb in meer dan 50 landen mogen dienen. Ik heb niet één land, ik ben ook in Ethiopië geweest... Maar ik heb niet één land zoveel zien lijden van het geweld en onrecht. En alle mensen waar wij mee te maken hebben, die vertellen verhalen. En elke keer denk ik van, nou, nu heb ik het wel gehoord, maar het blijft maar doorgaan. Het stopt niet. En we geloven ook dat de Bijbel daar veel over zegt. En daar wil ik vanmorgen over spreken, over Gods koninkrijk, zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Vaak denken we wel na, dat hoop ik althans, dat je erover nadenkt, over zijn koninkrijk. Maar er staat ook, zoek zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat laatste stukje, dat heb ik vaak vergeten. En daar ben ik heel erg mee bezig. Ik probeer daar ook de Nederlandse kerk wakker voor te maken, om dat in jouw buurt, in jouw omgeving vooral te doen. Daar ga ik wat over zeggen. Maar vandaag spits ik het even toe op Afghanistan. En als jij zegt, nou het raakt me niet, dan hoop ik het dat het in ieder geval je raakt voor de omgeving waar je werkt, woont, bezig bent, in je buurthuis of op school of waar dan ook. Want overal kun je deze principes toepassen. Dus laten we het zo afspreken, anders lijkt het erop alsof het een soort reclame is. Nou, dat is het niet. Het is echt een boodschap van God die ik denk te hebben gekregen voor onze, en vooral charismatische kerk. We zijn natuurlijk altijd heel graag dat we voor mensen bidden. Maar dat is één kant van het verhaal. God wil soms ook dat we dingen heel concreet doen. En dat in combinatie met gebed. Oké, nu zijn we toe aan het plaatje. Dus waar het over gaat is over het breken van de vloek van geweld en van onrecht. Ik ben ontzettend bang om naar Afghanistan te gaan door al die verhalen die ik hoor. Maar God die begon tot mij te spreken 30 jaar geleden van Piet, ik geef jou een opdracht en ik wil ook echt dat je naar dat volk toe gaat. Nou, dat is 30 jaar geleden niet gelukt, omdat mijn leiders die vonden dat het te gevaarlijk was. Ik had 4 hele jonge kinderen. Ik geloof dat de oudste net 6 was en de jongste was net geboren. En wij stonden op het punt om daar naartoe te verhuizen. Ik zou daar leraar Engels worden. En mijn oudsten waren heel wijs en die zeiden, joh, er is zoveel geschiet en kogels en bommen. Ga daar maar niet heen. En ik was erg upset, want ik voelde echt dat was een opdracht van God. Wie kent dat, dat je dat gevoel hebt en dat het dan niet lukt. En dat je leiders je in de weg staan. Hebben jullie ook zulke leiders? Theo die gaat zelf ook mee. Ja, maar 15 jaar later dacht ik van nou is het de tijd. Dus ik stapte weer in het vliegtuig op weg naar Peshawar. Dat is een grensstad bij Afghanistan. En toen werd ik zeer zwaar overspannen. In het vliegtuig gebeurde dat, dat begon het. En dat heeft een jaar geduurd. Dus ik ging er weer niet heen. Dus het was heel heftig. Nou goed, ondertussen had ik zoveel angsten opgebouwd door al die verhalen van mijn Afghaanse vrienden. Dat ik nu niet meer wilde. Totdat vorig jaar God weer begon te spreken. Nou, ik ben geweest. Ga maar verder. Ik doe het maar eventjes met een tip. En ik ben daar geweest en dit was het fotootje nadat ik een dag terug was. De Taliban had een aanval gedaan op het guesthouse. Waar ik vlakbij gelogeerd had. Volgende alsjeblieft. En deze meneer, die nu komt. Komt die? Ja, daar komt hij. Dat is een van onze taxichauffeurs geweest. Dus die aanval was op een christelijk guesthouse. Waar eigenlijk de kerk bij elkaar zou komen. De ondergrondse kerk, zo'n 150 mensen. Op dat moment waren er maar 8 in het gebouw. De volgende alsjeblieft. En deze mensen die hier lopen, dat waren onze gastheer en gastvrouw. Die waren in het huis ernaast toen de bom afging. 2 bommen gingen af. En er is 5 uur geschoten. En als je dat meemaakt, dan snap je wat er dan van binnenin je gaat gebeuren. Dus je bent bezig met het breken van de vloek van geweld en onrecht. De eerste, de beste reis dat ik daar zit en ik kom veilig thuis, zie je deze mensen op BBC News staan. Nou, de volgende foto. Kijk even naar die 2 mensen die daarvoor aanlopen. Vooral die meneer met het kale hoofd. Daar zie je hem weer staan, 3 weken later. En daar staat onder 3 Americans killed in Kabul Hospital. 3 weken later zijn 3 mensen van deze organisatie vermoord in een westers ziekenhuis. Waar ze dokters trainen, waar heel veel kinderen komen voor genezing. Zijn mensen die bij deze organisatie werken. Ik opende BBC News, wat ik eigenlijk nooit gelezen had tot het moment dat ik naar Kabul was geweest. En ik wilde op de hoogte blijven en elke week geven ze een soort rapportage wat er gebeurt. En dan zie je weer diezelfde man staan. Dankjewel. De volgende alsjeblieft. En daar mag hij even op blijven staan. Daar ga ik straks over spreken. Ik wil jullie meenemen naar een plaats in de Bijbel waar het woord gerechtigheid eigenlijk voor het eerst plaatsvindt. Ik heb door deze twee verhalen die ik jullie vertel, een enorme vraag eigenlijk bij God neergelegd. God, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat dit gebeurt op onze aarde? Christelijke werkers, want wij denken heel vaak, als we met God wandelen, dan gaat het allemaal goed, toch? Ik weet niet of hier ook van die mensen zitten die dat altijd geloven. Ik was ook zo iemand, van als je met God wandelt, hij beschermt je, hij bewaart je. Ik kreeg net ook nog een hele mooie tekst. Maar de realiteit is dat in onze wereld waar wij leven, dat niet altijd zo is. En dat er heel veel onrecht ook gebeurt onder gelovigen. Dus als je gelovig wordt, betekent niet direct dat het allemaal goed gaat. Ik hoop dat ik jullie ondertussen getriggerd heb, dat je even wakker bent. Want ik ga echt iets belangrijks zeggen. Want waar is dat eigenlijk begonnen? Want als je dat niet weet, dan weet je ook straks het antwoord niet. En ik heb een hele hoop teksten opgeschreven, die ga ik jullie niet laten lezen. Ik ga ze gewoon vertellen. Ik ga het verhaal even vertellen. Ik hou van vertellen. En ik worstelde daarmee met dit verhaal van Adam en Eva. Want in Adam en Eva's tijd stond daar een boom van leven. En eigenlijk is dat een beetje het symbool van Jezus Christus. Als je daarvan eet, zei God, zul je eeuwig leven hebben. Dat is Gods plan met iedereen die hier zit. En iedereen op deze aarde. God wil dat we altijd bij hem kunnen komen en dat we leven hebben. En dat leven, dat woord leven wat gebruikt wordt, is een feest. Echt leven. Niet een leven waarin je denkt van, oh jee, hoe moet ik de volgende dag doorkomen? Dat soort leven bedoelt de Bijbel niet. Echt overvloedig, vreugdevol, vredevol leven. Er stond ook nog een andere boom. En dat was de boom van de kennis van goed en kwaad. En om het woord gerechtigheid goed te kunnen begrijpen, moeten we iets van die twee bomen weten. De meesten weten wat daar gebeurt. Adam en Eva, die gingen op een dag helemaal door de tuin heen en kwamen toch weer bij die boom. Dat is nou typisch iets waar ik ook last van heb, en misschien jullie ook wel, van heel vaak staat er heel veel goeds. Er stonden duizenden bomen waarschijnlijk. Maar er stond één boom waar ze niet aan mochten komen. En dan heb ik altijd iets in mij, de neiging om dan juist naar die ene boom toe te gaan. Ken je dat? Iedereen heeft andere gebieden, maar er zijn altijd van die gebiedjes waar je denkt van, dat moet ik niet doen, maar ik doe het toch. Nou, dat gebeurde in die hof. Die boom van kennis van goed en kwaad kun je zo'n beetje vergelijken met de wet. Laat ik dat maar even zo zeggen. Wat is goed en wat is niet goed? In de wet staan er een aantal dingen wat goed is, wat je moet doen, en een aantal dingen die niet goed zijn. Maar toen Adam en Eva van die boom aten, kwam ik met het probleem te zitten. Waarom moesten ze nou in hemelsnaam uit die mooie tuin? Waarom? Die vraag heb ik mijn hele leven lang wel een beetje gehad. Alleen ik ben hem bewust aan God gaan stellen. Waarom? Als wij denken aan die kwade wereld, die boze wereld waar veel onrecht is. Wat speelde daar nou in dat verhaal? En ik heb gelukkig een aantal boeken gelezen die daar inzicht in gaven, want ik kwam zelf niet heel erg ver. En ik kwam één boekje tegen en dat heeft mijn denken echt even op zijn kop gezet. Want ik dacht altijd, God stuurde Adam even gelijk weg. Hij was boos. Dat is mijn beeld van God. Ik heb daar hier wel eens over gesproken. Dat is mijn beeld van God. Wat is jouw beeld van God? Bepaalt heel erg hoe je naar dit verhaal kijkt. Maar het eerste wat Adam en Eva doen, zij lopen weg. Dat had ik niet gelezen. Dat gebeurt er als je eet van de boom van kennis van goed en kwaad. Je loopt weg bij God. Daar begint eigenlijk, dat is eigenlijk de wortel van onrecht. Van onrechtvaardigheid. Daar begint iets. Er komt iets in ons als wij van die boom van kennis van goed en kwaad eten. En ik ga het heel simpel zeggen, want ik heb geen tijd om het allemaal uit te leggen. Voor mij is eigenlijk die boom van leven niks anders als vertrouwen op God, naar hem toe gaan, geloven dat hij het beste met je voor heeft. En als hij zegt, joh, ga dit doen, doe het gewoon. Simpeler kan ik het niet zeggen. Ik heb geprobeerd om het theologisch heel mooi in woorden te vangen, maar het lukt me niet. Het is zo simpel bij God. Hij vindt het heerlijk als zijn kind, zijn volwassen kind, gewoon naar God toe kan zeggen, hier ben ik, God vertel het maar. Ik hou van u. En dat merk ik ook aan mijn kinderen, aan mijn kleinkinderen, ik merk gewoon als zij mij dat vertrouwen geven, als ik een advies geef of iets zeg, en ik zie gewoon, hé, ze luisteren naar, dat geeft mij een soort kick van binnen. Dat vind ik fijn. En ik denk dat God dat ook zoekt. Natuurlijk is er een relatie onderling tussen kind en vader. Maar God verlangt ernaar. Dit mag wel, dat mag niet. Dat bedoelt God helemaal niet. Dat dacht ik altijd. God wil relatie. Dat is leven. Dat is niet regeltjes volgen. Dat wil God dus juist niet. Maar goed, dan kom ik toch bij de vraag, waarom moesten ze dan weg? Nou, Adam en Eva, die liepen weg. Dat is het eerste. Ze vluchten voor God. En wat staat er dan? God zocht ze op. Nou, om het goed uit te leggen, moet ik even met jullie praten over het begrip pandemie. Wie weet wat het is? Pandemie is een hele grote epidemie. Wat is een epidemie? Dat is een ziekte die heel snel om zich heen grijpt. Ebola is op dit moment in het nieuws. Hè, dat is een ernstige ziekte. Als je maar iemand aanraakt, dan word je ziek en ga je dood. Dat is de kans, hè, heel kort gezegd. Een pandemie is vele malen groter dan een epidemie. Wie heeft er wel eens gehoord van de Spaanse griep na de Eerste Wereldoorlog? Na de Eerste Wereldoorlog. Heeft iemand enig idee hoeveel slachtoffers gevallen zijn? Ja, miljoenen. Er zijn schattingen, omdat de telling niet zo geweldig was, maar zeker is dat minimaal 3 keer zoveel slachtoffers aan de Spaanse griep gevallen zijn als aan de Eerste Wereldoorlog. Er zijn ook getallen, die gaan 5 keer zoveel. Er wordt gezegd, als je alleen China en Rusland erbij zou tellen, wat niet gebeurd is, dat je waarschijnlijk aan de 100 miljoen dodelijke slachtoffers komt van die pandemie. Mensen dood door griep. Daarom zijn ze tegenwoordig zo bang voor een epidemie. Dat moeten we voorkomen, want het kan wereldwijd een enorme gevolg hebben. Ik moest daar aan denken toen ik dacht aan die boom. Waarom, laten we even zeggen, hè, dit is die boom, het is wel het kruis, maar het is even die boom. Waarom mocht Adam en Eva daar niet meer aankomen? Waarom liet God ze uit het paradijs gaan? Want als Adam en Eva bij de boom van het leven zouden kunnen komen, die boom bedoel ik zei het verkeerd, de boom van leven, waarom moesten ze uit het paradijs? Daar stond de boom van leven. Nou, het moment dat ze die boom van kennis van goed en kwaad pakten, kwam er een virus in hun. Ik noem het even zonde. Even om het simpel te maken. Dan begrijpt iedereen het. Die virus kwam in hun hart. En als die virus toegang zou hebben tot de boom van eeuwig leven, wat zou er dan altijd blijven leven? Het virus. Snap je dat? Ik moest heel erg denken aan, en dat is een emotioneel verhaal, ik ga het goed vertellen, deze keer wel. Ik moet denken aan mijn zoontje, David. Niet deze David, een andere, mijn zoon. Hij was net geboren en ik weet nog de dag dat ik vader werd, we hadden de hele dag geëvangeliseerd, met de EO was dat toen, daar gingen we deur aan deur. Ina was 8 maanden zwanger en plotseling kreeg ze de eerste wee. Wij moesten naar het ziekenhuis, hele huis vol visite, moest allemaal weg. En het kind werd geboren. Fantastisch. Ik werd vader. Het was zo'n super ervaring. Echt waar. Ik vond het geweldig. Ik had altijd graag vader willen zijn. En nu was ik het. Maar dat gevoel, dat kun je eigenlijk niet beschrijven. Alleen als je echt vader bent, weet je wat dat is. Kun je voorstellen, 2-3 weken later. Ik loop het ziekenhuis in nog gewoon. Hij was, of misschien was het geen eens 2 weken. Het was zelfs iets korter. Ik loop het ziekenhuis in. Ik ren naar zijn kamertje toe, waar hij nog in de couveuse ligt. En hij ligt niet. Hij is weg. Ik loop naar de kamertje waar Ina ligt. Ik zeg, waar is David? En ik had niet eens begroet, wat ik normaal altijd wel doe, maar deze keer niet. Ik was zo upset en zij wist het ook niet. Dus wij samen weer terug naar het kamertje en we staan daar gewoon helemaal in paniek. Hè, misschien heb je wel zoiets meegemaakt, dat je een totaal onverwachts iets meemaakt, maar je was helemaal in paniek. En gelukkig kwam er heel snel een zuster aan. En die zegt, oh meneer, mevrouw, sorry dat we u niet ingelegd hebben, maar uw kind is heel erg ziek. En hij ligt in quarantaine. We denken dat hij een hele ernstige virus heeft. En ik zie mezelf. Ik moest een hoedje op, een kapje, ik moest een schort om handen en ik mocht het kind amper aanraken. Het was mijn zoon, die was ziek. Kun je je voorstellen, zo'n hulpeloos wezentje, die was ziek. Weet je, als ik denk aan Adam en Eva, die waren ziek. En ik denk, God in de hemel, die zag daar twee zieke mensen. Besmet met een virus dat de hele wereld zou gaan besmetten. Wat was de keus van die arts goed? Dat hij mijn zoon in quarantaine had geplaatst. Want het bleek een ziekenhuisvirus te zijn die niet uit te roeien was. Die bleek in dat, hè, nu komt het gelijk in het nieuws, maar toen gebeurde dat helemaal niet. Dat werd allemaal onder de geheim gehouden. En mijn kind was daardoor ziek geworden, maar die ziekte in hem zou veel mensen besmetten en andere baby's. Wat is de keus? Snap je het? Ik denk dat die arts daar heel goed voor heeft gedaan. Dat hij dat kind even in quarantaine had. Jammer dat ik het zo laat wist, maar ik voel die emotie nog. Dat was zo'n moeilijk besluit voor die arts om een kindje niet meer in de handen van zijn vader en moeder te laten houden. Om liefde te krijgen, maar om eventjes separaat te houden, even afgescheiden te houden. Dat is wat zonde doet. Zonde maakt een ander ook ziek. En gaat door en door en door en door. Dat is wat zonde doet. Dat is wat onrecht doet. Het vermenigvuldigt zich als een virus, als een pandemie. Maar God had wel een oplossing. Want die boom van leven, die kwam tussen die virus in. Laten we even zeggen, daar is de hemel. God stuurde zijn zoon midden in de wereld waar die virus is, waar jullie zijn. Daar kwam Jezus Christus om zelf besmet te worden met de zondevirus. Hij deed niks, maar hij werd zo zwaar besmet dat hij bereid was om voor die virus op het kruis te sterven. Er is een verhaal van G.G. Lake, ik weet niet of jullie wel van hem gehoord hebben, was een zendeling in Zuid-Afrika. Voordat hij die hele bekende Spokane ziekenhuis en alles in Amerika, toen hij in Afrika was, gebruikte God hem op zo'n krachtige manier. Dat was ook een epidemie onder de Zulus. Dokters en verpleegsters durfden niet naar de dorpjes toe, omdat als ze binnenkwamen, dat ze gelijk zouden sterven. Wat deed Lake? Hij ging er gewoon naartoe. En hij ging bidden voor de mensen en ze werden gelijk genezen. Dat is een heel bijzonder verhaal. Op een gegeven moment zei hij die dokters, je bent gek. Je wordt hartstikke ziek. Nee, zegt hij, kom maar op met die virus. Hij opende zijn hand. Ze plaatsten een microscoop boven die hand. En ze plaatsten daar die dodelijke bacteriën. En onder de microscoop zagen ze hoe die dodelijke bacteriën, zodra ze de hand van Lake aanraakten, afstierven. Ja. Dat is de kracht van God. Dat is de kracht die in mij is gekomen. Dus als ik in die wereld leef, dan heb ik een antivirus in mij. En dat geloof ik. Ik heb iets in mij, wat niet van mezelf is, maar dat heb ik van Jezus Christus gekregen als een medicijn voor dat onrecht wat in de wereld is. Dat is in jou, als jij het gelooft. Weet je, ik ben zeer gefrustreerd, want ik wil heel veel genezing zien. Ik ben niet zo'n genezer, sommige mensen hebben die gaven. Maar afgelopen weekend, en Jaffa was daarbij en het hele mensen die meegeweest waren, was een Afghaanse vrouw. God had in de vakantie tegen mij gesproken, Piet, geloof opnieuw. En dat was nodig. Want ik heb heel veel teleurstellingen gezien. Heel veel. Ik ben niet zo'n gigantisch geloofheld als sommigen. Maar ik blijf wel steeds geloven. Maar mijn geloof wordt steeds een klein beetje minder eigenlijk. Maar ik was in een samenkomst in Zwolle. En daar was de vrouw die op de conferentie ging getuigen over haar genezing. Ik had haar niet herkend. Want toen ik haar ontmoette in Zwolle, dat was denk ik een maand geleden, was ze net gedoopt. Ze waren net gedoopt. In het Veluwemeer, geloof ik. En ze hadden mij geroepen om even voor haar te bidden. Je wist niet wat je zag. Deze vrouw zat 4 jaar in een rolstoel. Haar benen waren 2 keer zo dik als een normaal been. Ze kon amper lopen, dus daarom zat ze ook in die rolstoel. Haar armen, alleen al de kuiltjes tussen haar hand en haar arm, nou, daar kon je zo'n stuk tussen zetten. Zo dik. Je zag de pijn op haar gezicht. De artsen, ze was door heel Nederland naar ziekenhuizen geweest, hadden gezegd, we kunnen niks meer voor jou doen. Deze ziekte is ernstiger dan een kanker. En je gaat snel dood. Wat een nieuws. Hoe was dat gekomen? 4 jaar geleden was ze in Afghanistan en de Taliban was haar huis binnengedrongen, waren boven naar boven gegaan, want ze waren naar boven gevlucht, en hadden haar van de trap gegooid. Is dat onrecht of niet? Om een of ander heel onbenullig iets, want wat zij niet wilde, wilde de Taliban wel, en uit wraak gooiden ze haar van de trap af. Daardoor was zij ziek, gevlucht. Ik weet zeker, als ik verhalen van deze jongens ga vragen, de een naar de ander kan getuigen dat of hebben ze het zelf meegemaakt, of het is in hun leven gebeurd. Er was een ander die getuigde tegen mij, vertelde dat ze waren gevlucht omdat zij, hele mooie knappe vrouw, jonge vrouw, was ten huwelijk gevraagd door een oude man en de vader had gezegd nee. Nee, dat doen we niet. Een week later was hij teruggekomen met 6 mannen met geweren en een imam met een grote zak met geld. Vandaag gaan we trouwen, had hij tegen hun gezegd. In het huis. Is dat onrecht? Gelukkig verloofde, gelukkig, de verloofde die pakte haar mee uit huis, vluchtte. Maar er ontstond een geweld, een incident. En ze begonnen te schieten en haar oudste broer werd doodgeschoten. Kun je voorstellen dat je huwelijk, wat je daarna sluit, altijd een bijsmaak houdt? Kun je dat voorstellen? Of niet? Jullie kijken heel serieus, maar dit is ook echt serieus. Dit gebeurt nu, vandaag, in een land hier ver vandaan. Maar die mensen zitten hier bij jullie. Ze vertellen dat niet maar zo. Waarom vertellen ze tegen mij? En ik kan je vertellen, ze vertellen heel veel. Dit zijn maar kleine dingen. Ze vertellen heel veel. Waarom? Omdat ze voelen dat ik een antivirus heb. Er zit power in mij. En diezelfde power zit in jou. Alleen, het moet loskomen. Het moet geactiveerd worden. We gaan even een tekst lezen.